Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Het koffieboontje van Opel, de Mokka. Ja, Mokka is toch altijd lekker, hè? Mokka, ja.
Serieus, ik ben blij dat jij dit deel moet oplezen. Want ik vind het echt te verschrikkelijk voor woorden om zo... ook al, eigenlijk verneuk je meteen die auto.
Nou, zegt het koffieboontje. Nou, het is hier ontzettend mee bezig. Ja, even uren over deze zit nagedacht.
Ja, maar het is zo'n verkleinwoord bij een auto. Het is ook een kleine SUV.
De koffieboon.
De koffieboon.
Van Opel, de Mokka.
Voor babyboomers.
Hij is fijn gemaakt. Hij is nog kleiner gemaakt.
No, ja.
En in een volledig nieuw jasje
volledig
gestoken.
Volledig nieuw jasje, ja. Okay.
Dit komt allemaal recht uit persbericht, denk ik.
Ja, volgens mij ook.
Maar we spreken straks wel Opel Nederland.
Opel Nederland. Nou,
Opeltje Nederland.
Opeltje van Nederlandje. En de drukte, daar is geen verkleinwoord van, hè, van drukte. Gek. Maar op de wegen is weer net zo groot als voor de lockdown. Maar waar zijn de files? Ik geloof het ook niet dat het net zo druk is. Maar goed. Zijn ze voetsie voorgoed?
Ja, ik denk het wel. Ik kom nooit meer terug.
Nou, dat is
nooit meer. Zijn. Lekker, hè?
Nou, ik vond het... ik reed wat later, eind deze ochtend... zeg maar, het over vrijdagochtend... van Gouda, zeg maar, richting Amsterdam. Mm-hmm. Vond ik het best wel gewoon druk.
Okay.
En ook veel, zeg maar, nou ja, van die mensen die normaal niet zoveel rijden. Zeg maar, de Opel Aguila-rijders, Opel Mokka-rijders... die, zeg maar, normaal in het weekend dan ergens naartoe gaan. Dat is op vrijdag sowieso al wel erg, hè? Een beetje de zondagsrijder.
Ja.
Dat is nu de corona-vrijdagmiddagrijder. Dat is echt verschrikkelijk. Jongens, een beetje doorrijden. Geen gaten van honderden meters laten vallen. Dat soort dingen.
Een beetje rap invoegen ook graag.
Ja, nou dat kan dat blijkbaar ik, met dat, al die auto's
dat
allemaal
dat
niet.
Dat had ik vanmorgen weer.
Ja.
Oei.
Ja.
Zo'n slow-mo op die invoegstrook. 80 blijven rijden. En jongens. Gas geven.
Gas.
Voordat je. En ik was gisteren naar het strand. Daar was ook file.
Precies.
Je verwacht het niet.
Ja.
Nee. Hey, we gaan ook een auto testen. Dit keer.
Wat leuk!
Ja.
Wat voor een autoprogramma is heel vernieuwend concept.
Wat voor autootje heb
autootje. Ik heb deze week heel veel verschillende auto's gegeven. Maar wat we gaan uitzenden volgens mij is het nieuwe Audi'tje
A3'tje.
A3'tje.
Het is sinds jouw Audi A3. Dat is een leuke grap, hè?
Ja. A3. Mooie auto.
Ja?
Maar straks verslag, hè?
Okay, goed.
Hele uitgebreide rijimpressie.
Oh, lekker.
Ja,
lekker. Nou, ik kan niet wachten, maar eerst dit. Vanaf woensdag 1 juli, schrijf het op in je agenda, Wouter. Ja. Had je natuurlijk al lang gedaan, grote cirkel eromheen. Wordt de aanschafbelasting op nieuwe auto's, de BPM, berekend aan de hand van de nieuwe testcyclus, de WLTP. Ja, en die meet de CO2-uitstoot een stuk realistischer dan de vorige testcyclus. Je weet het ook nog wel, de NEDC.
Ja.
En over de gevolgen daarvan, van die nieuwe BPM, gaan we praten met Maarten Paltes, salesmanager bij Yato. Dat is het onderzoeksbureau voor de automarkt. Welkom in de uitzending.
Dankjewel. Goedemiddag allemaal.
Nog een paar dagen en dan is die aanpassing een feit. Is het alle hens aan dek bij de autofabrikanten? Want die moeten natuurlijk allemaal nieuwe prijzen gaan vermelden.
Die hebben het heel druk, net als wij. Want wij moeten al die prijslijsten weer verwerken. Alle leasemaatschappijen, alle hens aan dek. Want die moeten zich ook voorbereiden om calculaties te kunnen blijven maken na 1 juli. Dus het zijn drukke weken, dat klopt.
Ja. Rijd jij dan al die dealers af om nieuwe prijslijsten halen en foldertjes? En typen jullie over? Hoe werkt dat?
Ja, dat overtypen, daar komt het wel voor een deel op neer. Maar voor een deel is het ook
pas geen
elektronisch.
Maken,
ja.
Nou ja, die zijn natuurlijk altijd mogelijk. Maar in basis doen we het al jaren. En die mensen zijn er, dat is hun vak. Dus dat gaat eigenlijk altijd aardig goed. Maar we hebben wel nu met WLTP een digitaliseringsslag te pakken. Dat gaat allemaal wat digitaler worden dan dat vroeger was.
Oké, dat is natuurlijk wel prettiger. Normaal doen jullie dit, denk ik, maar 1 keer per jaar. Gewoon op 1 januari. Omdat dan weer de bijtelling verandert, vaak.
Ook, ja, en sowieso heb je elk jaar wel iets van 5% BPM-verhoging van de staten. Iets met iets inflatiecorrectie en een soort van autonome verhoging, waarvan ze vinden dat je als autofabrikant dan maar 3% zuinigere of schonere auto's moet maken. Dus elk jaar heb je in ieder geval nieuwe prijslijsten op 1 januari. En uiteraard heb je het hele jaar door allerlei nieuwe modellen die er komen. En sommigen hebben een modeljaar 2020 half en dat soort dingen. Maar inderdaad, het klopt. Het is niet dat we elke week verse alles compleet anders maken. Dat klopt.
En nu verandert echt iedere prijs van iedere auto? Of hoe zit het?
Ja, exact.
Ja,
exact.
Allemaal.
De grondslag voor de BPM-berekening die verandert.
Ja.
En die was eerst op basis van de CO2 die met NDDC is berekend. En die wordt nu op basis van de CO2 die met WLTP wordt berekend.
Ja.
En die is gewoon per definitie voor elke auto anders.
Best saai als je het zo hoort, maar het heeft wel impact, geloof ik, hè?
Ja, welke gevolgen
heeft het? Heel veel impact.
Yeah.
Ja. Nou ja, het heeft heel veel gevolgen in de zin van dat alles anders wordt. Dat is één. Wat erbij komt is dat de opties van auto's die gaan meetellen in de CO2. Vroeger was het alleen maar als je een bredere band had, dan kwam er een paar gram bij.
Yeah.
Tegenwoordig is alles wat een rolweerstand, een luchtweerstand of een gewicht, extra gewicht toevoegt.
Yeah.
Een schuifdak of een spoiler, dus andere luchtweerstand, bredere wielen, meer rolweerstand. Die moet je allemaal individueel moet je die bekijken wat het effect daar is op de CO2.
Okay, dus maar dus ook gewoon de trekhaak bijvoorbeeld.
Yeah.
Is gewicht.
Ja. Is gewicht.
Precies.
En dan wordt je auto
dus dat heeft een enorm effect.
Of scheelt dat eigenlijk niet?
Ja, dat weet ik niet eens. Maar,
in de test zit dus in ieder geval wel.
Dat is dus wel grappig. Ja. Want wat we dus niet meer gaan zien, Wouter, denk ik dan. Mensen gaan dus geen trekhaak meer nemen als optie bij hun auto. En al die fietsen die normaal achterop worden gezet door babyboomers.
Die zet je boven op het dak.
Die ga je voortaan boven op het dak zetten.
Ja, want dat is gunstiger voor de CO2-uitstoot.
Precies.
In de testcyclus.
In de testcyclus.
In de praktijk natuurlijk niet.
Nee.
Groot verschil natuurlijk. Als je iedere optie los, zeg maar, belasting, CO2 moet uitdringen en dus belasting, is dat de keuzevrijheid gaat enorm ingeperkt worden. Ja. Want de fabrikanten hebben natuurlijk hier geen zin in. Toch, Maarten? Die wilde zeggen van, we gaan natuurlijk niet. Of sommige optielijsten staan, daar staan honderden opties op, waar je, zeg maar, in theorie daar dus ook honderden verschillende belastingen aan moet koppelen. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Toch, Maarten?
Ja, is niet te doen. Maar goed, toch heb je zeker bij de biermerken, BMW, Audi, Mercedes, die hun verdienmodel, zeg maar hun opbouwmodel, is gewoon gebaseerd op pakketten en op opties.
Ja.
Dus die blijven het doen zoals ze het altijd al deden. Het enige lastige is dat je niet meer op een ouderwetse prijslijst kunt zien wat je auto kost. Als je die versie neemt en je doet er 3 of 4 opties op,
Je
haalt niet meer uit de prijslijst wat hij jou nou daadwerkelijk gaat kosten en wat de fiscale waarde is en dat soort dingen. Dat weet je niet meer. Dat moet je dus digitaal gaan berekenen.
Ja. Nou ja, zijn er nog veel mensen die met een boekje dat gaan zitten configureren? En ik denk dat je toch altijd online dat gaat zitten aanvinken. Valt wel mee.
Steeds vaker. Ja. En er zijn natuurlijk ook slagen gemaakt om ook die configuratoren kloppend te krijgen. Want dat ging natuurlijk ook niet altijd. Je hebt heel veel configuratoren waar je auto's kon calculeren, maar allemaal net niet de waarheid.
Ja.
En die slag hebben we nu wel gemaakt dat het allemaal ook wel klopt.
Ja. Maar het gaat dus wederom enorm lonen om achteraf allerlei opties in te bouwen. Want dan betaal je in ieder geval geen BPM. We gaan CO2 in theorie niet omhoog. En dus die dikkere velgen.
De aftersalesmarkt wordt zeer interessant.
Ja, stoelverwarming. Dat is ook weer 200 gram. Nee, weet je, dus eigenlijk ga je potentieel, zeg maar, daar dus weer een grote verschuiving krijgen.
Zou kunnen.
Ja.
Helemaal formeel, volgens mij, als je je auto compleet aanpast en er is iemand die naar je auto gaat kijken en die zegt, hij is niet meer conform.
Ja.
Je hebt zo'n bewijs van conformiteit zit er bij een auto. En als die daar compleet van afwijkt, zou de RDW in theorie nog eens een keer kunnen zeggen, ik trek je kenteken in.
Ja. Dus dat is wel grappig, want wat een grote factor is voor je rolweerstand is het soort banden. Je hebt de eco-banden en je hebt van die semi-slicks die heel goed plakken, maar die zeker veel meer verbruik opleveren. En ook winterbanden. Dus eigenlijk, zeg maar, als je op winterbanden rijdt, dan is je auto al niet meer conform. Want dan is de CO2-uitstoot zeker niet zoals die was. Dus dit is leuk.
Dat wordt dus wisselen bij de Duitse grens van je zomerbanden naar je winterbanden.
Anders ontduik je belasting.
Precies. Hey, maar op basis van die nieuwe prijslijsten heb je deze week nieuwe cijfers voor ons verzameld ook. Kun je voorbeelden geven van wat dit gaat doen met sommige auto's?
Ja, en het leuke is, het gaat alle kanten op. Er is trouwens ook goed nieuws. Hè. Ik heb in december vorig jaar al berekend met auto's van een ander land, met de BPM-tabellen die bij ons al bekend waren, ook van de BPM-tabel voor 1 juli... heb ik eens naast elkaar gezet. En we hebben het net al over gehad dat 1 januari altijd een moment is dat de prijzen omhoog gaan. Als je dan ziet dat in 1 januari de auto's allemaal weer iets omhoog zijn gegaan, dan zie je toch dat er een aantal auto's gemiddeld, hè, maar aan de gemiddelde, niemand koopt een gemiddelde auto, nee. Dus het is een beetje net afhankelijk van wat je koopt, maar gemiddeld zie je dat er iets een demping is in de BPM. Want die 2200 auto's die ik berekend heb, ja, zou je gemiddeld aan BPM zeg maar in december 12.200 hebben betaald. In 1 januari 13.100. Maar nu per 1 juli 12.775. Dus hij gaat weer ietsje naar beneden. Ja. En dat is niet meer dan terecht. Want je weet dat met de stap, ja, van de oude NEDC naar de nieuwe NEDC, ja, toen is er al wat extra geld richting Den Haag gelopen.
Ja, maar daar doen ze hele mooie dingen voor, hè? Altijd. Hey, heb je voorbeelden van auto's? En wat,
ja, zeker.
Ja, wat leuk.
Ja, zeker. We hebben leuke voorbeelden. Kijk, bijvoorbeeld als je een Jaguar XJ wil kopen, een diesel met 300 pk...
Ja, dan willen
we gaat
je
BPM gewoon 27% naar beneden. Oh. Dan gaat hij gewoon in plaats van 36.000, gaat hij naar 26, gewoon 10.000 euro minder.
Ja, kijk aan. Ik weet niet hoeveel mensen nog een Jaguar XJ kopen in een diesel. Maar ja, goed nieuws als je dat wel van plan was.
Ja, precies.
Zeker. En Suzuki Swift. Die gaat met 50% naar beneden. Dan ga je van 3700 euro naar 1881.
Ik val bijna überhaupt van mijn stoel dat er op een Suzuki Swift 3700 euro BPM zat. Ja, maar het is hartstikke zuinig, ook in de praktijk. Ja. En schoon en een licht autootje. Oh ja, maar auto
mocht geen auto.
Nee, maar dat is toch bizar. Maar goed, er wordt nu iets gecorrigeerd. Dan betalen we nog maar 1900 euro BPM, 1881.
Ja.
Als je tenminste niet dikke velgen en een schuifdak erin doet, dan wordt het meer.
Oké, maar die worden dus eigenlijk goedkoper. Auto's die duurder worden.
Nou, ik heb hier een Q5 als voorbeeld. Een diesel met 347 pk.
Ja.
Daar ga je van 30.000 naar 35.000 BPM. Die gaat 18% omhoog.
Oh, mij.
Dat is best geld, hè, als je erbij stilstaat. Ja. 35.000 euro BPM.
Ja.
Oh ja, en dan heb je ook nog een beetje BTW. Die zit er ook nog bij.
Ja, joh.
Ja, maar ook zo'n Peugeot 308 bijvoorbeeld, hè, 2 liter diesel. Die gaat
ik heb hier een 3000. Ik heb hier een 3000 achter. Oh. Maar dat is een PHEV.
Ja.
Dus een plug-in en een combinatie met brandstof en elektrisch. Die gaat naar de helft. Maar omdat het een plug-in hybrid is, zit er al vrij weinig belasting op.
Ja.
Die gaat van 1254 naar 27, dus 534 euro in de min. Over het algemeen is het trouwens zo dat de plug-ins, juist heel veel benzine en diesel gaat ietsje naar beneden in juli, maar plug-ins gaat ietsje omhoog. Maar dan praten we inderdaad over hele kleine bedragen, omdat de BPM-bedragen op plug-in hybrids over het algemeen vrij laag zijn.
Maar sowieso, de diesel zit natuurlijk echt best wel gekke bedragen op. Hè? Toevallig was bij een Land Rover die zei, ja, we hebben nog een Evoque, een diesel. Ja, die had ze natuurlijk niet verzonnen dat ze die zouden krijgen, maar dat was een soort auto die kwam ergens vandaan. En zei, ja, er zit 14.000 euro dieseltoeslag BPM op. 14.000 euro, ja. En, weet je, en dan heb je nog de normale BPM en inderdaad BTW. En dan, je moet die auto ook nog kopen, zeg maar. Want ze willen ook nog graag iets aan verdienen. En dat was nou niet een heel gek onzuinig ding of zo. Dat je denkt van, we hebben gewoon een Evoque diesel, 154 gram CO2. Dat zo gek is dat allemaal niet. Ja, het is echt bizar hoe duur dat is.
Ik heb een beetje op segmenten uitrekenen van wat het allemaal gaat doen. En de large en luxury SUV's, de Range Rovers en dat soort dingen, die krijgen weer een extra lel om hun oren. En dat is niet normaal.
Nee, maar dit maakt het dus wel interessant om even te kijken wanneer je een auto gaat kopen. Want als je nog per se een dergelijke auto wil hebben, dan moet je het nog even voor 1 juli doen dus. En terwijl als je een Suzuki Swift wil hebben, dan zou ik nog even wachten.
Ja, het moet maar beschikbaar zijn. Hè?
Ja, dat is waar.
Ook de importeurs weten al heel lang wat hun auto's gaan doen per 1 juli. Dus die hebben natuurlijk ook hun voorraadposities daarop aangepast. Kijk, dus ik weet niet of je zo heel veel kan managen. Ja, en stel dat een grote SUV die op voorraad staat bij een dealer van de week €20.000 duurder wordt. Ja, dan weet je wat die dealer doet. Die zet hem even op naam van de week.
Ja. Ja. Of hij duwt hem de sloot in. Dat kan... Nee, dat mag niet.
Dat gebeurde in Amerika vroeger wel. Met auto's die werden gewoon in een rivier gedumpt.
Ja. Ja, gestolen, nou gek.
Ja, ja, maar, heel gek.
Ja, het stond wel achter de
nou, in ieder geval goed om in de gaten te houden wat het met de prijs van je favoriete auto gaat doen, deze verandering. En dankjewel, Maarten Palten, sales manager bij Yato.
De Nationale Autoshow.
Ja, het wordt weer drukker, Wouter. Hè? Op de Nederlandse weg.
Ja, maar het is wel anders druk. Het is niet file.
Wat is het verschil?
Ja, geen niet op de ochtendspits en zo.
Nee, maar dat is inderdaad, het is al bijna net zo druk op de Nederlandse wegen als voor de coronacrisis. In bijna de helft van de provincies is het zelfs drukker dan voorheen. Ja. We hebben contact met Arnoud Broekhuis, manager van de ANWB Verkeersinformatie. Welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Ja, jullie kunnen weer lekker aan de bak, hè? Files tellen. Nou, drukte tellen vooral.
Sinds 41 jaar geen structurele files meer in ons land. Ja, wat dacht je daarvan?
Ja, goed.
Ja.
Nou,
ja, we hebben de verkeersminister al een keer mee gefeliciteerd. Maar dat vond ze zelf toch niet zo'n prestatie van haar. En niet? Terecht.
Nou ja, kijk, we begonnen 40 jaar geleden met 3-4 files. En dat mondde uit tot ruim 100. En sinds medio maart zijn die files verdwenen. Maar wat jullie zeggen, ja, het wordt steeds drukker. En we zitten inderdaad bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis.
Ja.
En zelfs overdag is het drukker dan voor de crisis. Dus dat geeft al aan dat we toch voldoende rijden. Alleen op andere momenten.
Ja, allemaal naar de bouwmarkt en de dierentuin die ook weer open is. Nee, het is allemaal blijkbaar niet heel erg zakelijk verkeer. Want anders ga je niet om 11 uur 's ochtends in de auto zitten met je fietsdrager erachterop en weet ik wat allemaal. Nee, heb je er een beetje beeld bij van wie dat dan zijn en waar ze heen gaan? Niet naar kantoor. Ja, blijkbaar.
Nee, niet naar kantoor. Want aan die oproep om thuis te werken, daar wordt nog massaal gevolg gegeven. Dat blijkt wel ook dat die files in de ochtendspits ontbreken.
Ja. Ja.
Want dat is toch de graadmeter voor het woon-werkverkeer. Openbaar vervoer wordt natuurlijk massaal gemeden. Dus dan wordt vaak de auto gebruikt om van A naar B te komen. En dat merken we dus gewoon ook overdag. En die spreiding zit erin. Ik geloof best wel dat er mensen nog onderweg zijn, weliswaar niet naar hun werk. Maar in ieder geval die ochtendspits zitten ze in ieder geval niet op de weg.
Nee, ik vraag me al af waar gaan ze dan allemaal wel naartoe. Maar dat weten jullie natuurlijk in principe natuurlijk ook niet. Was het een vreemde periode, die corona-periode voor jullie? Want je had opeens een standaard tekstje. Geen files vandaag.
Nou ja, wat ik zeg, ik draai al heel lang bij die ABB mee. En dit hadden wij natuurlijk nog. Ik zei al 40 jaar geleden was dit dat laatste moment dat we geen files hadden in de ochtendspits. En sindsdien is dat nooit meer verdwenen. De enige dagen dat we geen files hebben, dat komt af en toe nog eens een keer voor op eerste kerstdag en op Koningsdag. Maar 16 maart was een filevrije dag. En dat was de eerste dag dat iedereen thuis bleef. En dat hebben we een aantal weken zo gezien. En het wordt inderdaad, nu hebben we alweer wat meer verkeer en meer files. Maar vooral door incidenten en niet de structurele knelpunten zijn er nog steeds.
Dus ongelukken bijvoorbeeld. Nou, monitoren jullie die verkeersdrukte continu, hè? Hoe ontwikkelt zich die verkeersdrukte op dit moment?
Nou, we komen van zo'n 50%. Of het laagste niveau, dat was, moet ik wel eerlijk zijn, 59% zaten we toen. En we zitten nu op 97%. Dus we zitten bijna weer op het 100. Wat je ook al zei, in sommige provincies wordt meer gereden. Dat is ook wel opmerkelijk om te zien. Ja, als er ruimte is, dan kan natuurlijk ook meer gereden worden.
Welke provincie wordt er meer gereden dan?
Overijssel sowieso. Daar wordt de hele periode al meer gereden. Maar Zuid-Holland zit nu ook boven de 100%. Zeeland, dat heeft ook te maken met recreanten.
Yeah.
Die daar nu verblijven de afgelopen maand.
Yeah.
Maar Utrecht en Noord-Holland, die zitten er nog flink onder.
Yeah.
En vandaar dan, ja, dat is natuurlijk die combinatie van dat verkeer dat door die provincies rijdt normaal in een ochtendspits. Ja, dat is er nu niet. Dus dat is het verschil.
Ja, ja. Wel heel apart. Hebben jullie een beeld waar het naartoe gaat met de drukte dan? Wat gaat er gebeuren straks? Ook, weet je, we nu straks zomervakantie, zal het helemaal rustig zijn of misschien wel niet. En daarna, wat is jullie verwachting?
Nou, onze verwachting is vanaf september, wanneer die oproep ontbreekt om thuis te werken, dat het dan, of dat het gevaar is, natuurlijk, dat het dan extreem druk wordt. Want dan zullen mensen die normaal met het openbaar vervoer naar hun werk zouden reizen, die zouden dan de auto nemen. En ja, daar zijn wij bang voor. Maar goed, de oproep ook van werkgevers, ook bij de ANWB is dat het geval van, ja, we moeten toch eens kijken of we wat meer kunnen thuiswerken. Dat hoeft natuurlijk niet de hele week.
Nee.
Maar als je wat meer dagen thuis werkt, en niet allemaal op vrijdag, maar ook op andere dagen thuis.
En niet allemaal op woensdag?
Woensdag en vrijdag, ja.
Ja, maar vrijdag is extreem.
Ja, precies.
Dan is er helemaal geen file.
Maandag is ook een fijne dag, hè?
Sorry?
Maandag is ook een prima dag. Verleng je weekend ook even. Maar het zijn vooral de dinsdag en de donderdag, hè, die altijd behoorlijk druk zijn. Ja.
Daar zouden we het liefst mensen vragen. Ja. Ga daar dan thuis werken.
Maar het is nog een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Maar zouden we kunnen bedenken dat het filespook inderdaad eigenlijk erger terugkomt dan voor de coronacrisis?
Nou ja, dat hopen we niet. Maar goed, even het ergste scenario is herfst, wind en heel veel regen. Ja. Mensen die nu van plan waren te gaan fietsen, die pakken de auto, nemen niet de bus of de trein. Nou ja, dan vrees ik met grote vrees. Nee, ja. Maar daar moeten we nu nog niet vanuit gaan met dit mooie weer. Maar
nee, volgende
dat
week
kan zomaar gebeuren.
Volgende week gaat wel regenen.
Mooie, lakmoeskoef.
Ik vind het wel mooi, want ook zeg maar, jullie leider, Frits van Brugge, heeft ook geroepen, ja, iedereen gaat lekker fietsen. En, fietsverkoop gaat zo goed. Ik hoor vandaag ook op BNR, fietsverkoop dit voor iedereen gaat fietsen. Ik denk, ja, nu met dit mooie weer, is het allemaal prima. Maar straks, als dat toch in de herfst, kan je het vergif op innemen dat het regent en waait. En dan zitten die mensen echt niet op de fiets. Daar geloof ik niks van.
De
lol
er gauw af.
Ja, toch? Ja. Daar zien jullie natuurlijk sowieso, hè? Als de weersvoorspelling slecht is, dan zien jullie gewoon meer files natuurlijk. Ja. Altijd al.
Ja, dan zien we sowieso meer aanbod, maar ook meer, verkeer houdt meer afstand, dus er is minder capaciteit. En nu hebben we die 100 kilometer, dat is ook wel de vraag, helpt dat ook om die files te bestrijden?
Nou, over die capaciteit, dat is nog wel interessant, hoor. Daar wil ik nog één korte vraag over stellen. Er zijn natuurlijk ook werkzaamheden aan de weg zijn naar voren gehaald, zijn versneld uitgevoerd. Ja. Gaat dat toch een positief effect hebben? Of gaan er nieuwe knelpunten ontstaan?
Nou ja, het is natuurlijk heel fijn dat Rijkswaterstaat er gelijk ingesprongen is. Van nu het intensiteit zo laag is, kunnen we ook die zaken naar voren halen. En dat is al inmiddels ook gebeurd. Maar goed, die zal ook ongetwijfeld die capaciteit blijven meten. Want als we teruggaan naar het oude, dan zijn die werkzaamheden natuurlijk niet welkom. Maar natuurlijk, er zijn heel veel werkzaamheden naar voren gehaald. En niet alleen nieuwe projecten, maar vooral ook onderhoud. En dat kan nu goed worden gedaan in die verkeersnieuwe periode.
Maar of het effect heeft op een positief of negatief effect op de files, dat zullen we dan in de toekomst zien. Hartelijk dank, Arnoud Broekhuis, manager van de ANWB Verkeersinformatie. En zometeen...
Ja, het nieuwe goudboontje van
zeggen,
Opel.
Jongen.
Ja, moet ik het zeggen. De nieuwe Mokka. Mokka is dat een BNR?
Zie je uit de Mokka?
Mokka?
Zie je uit de Mokka?
Het is toch... Het is meer auto voor je ouders, zeg maar, toch? Het is een beetje dacht, dit gaan we vragen zo.
Oké, en we rijden ook met de nieuwe
A3.
A3 is het,
Audietje.
Ja, Audietje. Tot zootje.
Doei.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ja, het was echt een groot succes, hè? De Mokka, toen hij geïntroduceerd werd.
Ja.
Ja.
Dus dat willen ze doorzetten bij Opel.
Ja, moet je niks veranderen.
Nee, niet zoveel veranderen. Nou, we gaan zo horen of dat gelukt is.
Ja. Ja, de nieuwe Mokka werd deze week gepresenteerd. Het is volgens Opel de belangrijkste auto in jaren. Genoeg reden om Jeroen Maas eens even uit te nodigen van Opel Nederland. Fijn dat je er bent, in de studio.
Ja, heerlijk.
Wel keurig achter een scherm.
Absoluut.
Ja.
Niet hoesten. Oh, in je elleboog, in je zwaantje.
Ik hou me in.
In je elleboog, dat vind ik wel lastig.
Ja. Dat is je oksel.
Oh ja, sorry.
Ja, maar, Jeroen, waarom is dit de belangrijkste auto in jaren?
Het nou, omdat we met de nieuwe Mokka het nieuwe gezicht van Opel introduceren. Ja. Dat, je kunt in feite vergelijken met een ruim 10 jaar terug toen we de Insignia introduceerden. Wat toen ook de start van een nieuwe designtaal was.
Ja.
Voor deze Mokka geldt hetzelfde.
Ja.
Nieuw gezicht van Opel, totaal nieuwe auto. En dat gaat de basis worden voor Opel in de komende 10 jaar.
Nou, neem onze luisteraars mee. Wat is dat nieuwe gezicht dan van de Mokka?
Ja, de Mokka in de eerste plaats is het een auto die er op zijn Opels uitziet. Hè.
Ja, wat is dat dan? Want dat is helemaal nieuw. Dat is, wij weten dat nu niet meer.
Ja, nee, dat klopt. Hè. En dat is ook moeilijk om uit te leggen op de radio. Ja, maar, ja. Dus ga zeker even naar open.nl, zou ik zeggen. Maar nee, het is een aantal belangrijke elementen. In de eerste plaats echt letterlijk het gezicht van Opel. Met een module aan de voorzijde van de auto. Een kunststof module of glazen module waarin alles zit vervat. En dat noemen we de visor. En die visor ga je terugzien op alle Opels die in de toekomst geïntroduceerd
zijn. Beetje zoals Kit had in de Knight Rider. Die had ook een soort visor.
Nou ja, zo'n technologische uitstraling heeft het wel inderdaad. Ja.
Toch een
beetje
nog die Amerikaanse roots waar jullie graag teruggrijpen dan, hè?
Maar wat wel heel aardig is om daarover te melden, is dat die visor, als je daar goed naar kijkt en je hebt een beetje kennis van het verleden, dan zie je daar heel duidelijk de front unit ook van de Opel Manta, de eerste generatie Opel Manta in, van 50 jaar terug. En dat geeft aan dat het ook echt een Opel is, zoals een Opel hoort te zijn.
Yeah.
Maar niet alleen de visor. Als je naar het interieur van de auto gaat, dan introduceren we daar de Pure Panel, zoals dat heet. Een volledig digitaal cluster, bestaande uit twee digitale screens van 12 inch voor de bestuurder en tot 10 inch voor het infotainment en klimaatregeling. En ook dat is een enorme stap voorwaarts voor het merk.
Yeah. Kwam die Manta ook niet in die dat soort gifgroene introductiekleur uit?
Nou, die kleur groen zal iedereen zich zeker herinneren van de Maaskantjes. Hè, waar die natuurlijk een belangrijke rol speelde. Ja,
dus het is een auto voor de Maaskantjes.
Nou, dat denk ik zeker niet. Nee. Maar ja, ik weet wel zeker dat ze hem ook mooi zullen vinden.
De oudere Maaskantjes misschien. Maar
ja, ze zijn ook wel zo mee. Nou ja, want nou ja, weet je, jij begint over de Manta. Een Manta was natuurlijk een stoere sportauto. Zeg maar, een jonge man wilde er graag in zitten. Open Mokka. Niet helemaal de doelgroep. Het is niet helemaal de jonge man, toch? Die zich jong voelende man, dat wel. Best agers, heb ik wel eens gehoord.
Dat is jouw interpretatie.
Ja.
Maar ik denk dat we met de nieuwe Mokka, zoals we die nu gepresenteerd hebben, echt een hele nieuwe doelgroep gaan aanspreken. Dat is natuurlijk ook de bedoeling om nieuwe klanten binnen te halen.
Ja. Ja.
En ja, de auto ziet er gewoon enorm gelikt uit, hip, progressief.
Ja.
En met technologie die je vooral in hogere segmenten terugvindt. En dat is natuurlijk ook waar Opel sterk in is geweest door de jaren heen, technologie bereikbaar maken voor de massa. En dat doen we met deze Mokka wederom.
Ja, wat voor soort technologie bijvoorbeeld?
Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de LED-matrixverlichting die we op de Mokka voeren. Dat is iets wat je normaal gesproken niet in dit segment terugziet. En ja, iets wat een enorme bijdrage levert aan de veiligheid.
Maar moet je even uitleggen, want wat is dan LED-matrixverlichting ten opzichte van de LED-verlichting die eigenlijk bijna elke nieuwe auto tegenwoordig heeft?
Nou, die LED-matrixverlichting die wij voeren, die bestaat, die zorgt eigenlijk voor, simpel gezegd, dat je continu met groot licht rijdt. Waardoor je een enorm goed zicht hebt.
Dat is die optie bij BMW en Porsche nog niet hebben. Hè?
Ik heb gewoon een knopje voor in zijn auto.
Dat maakt dus dat je continu met groot licht rijdt. En het eventuele tegenliggers snijdt die in feite uit die lichtbundel. Waardoor het zicht optimaal blijft, maar je tegenliggers niet verblindt.
Ja. Ik vind het wel briljant. Ook wel briljant dat jullie dat zeg maar, op de langste dag zeg maar, ongeveer dan de wereldkundig maken. Niemand rijdt in het donker nu. Andere kant. Ja, op het zuidelijke halfrond natuurlijk wel. Hebben ze nu hele korte nacht.
Ja, maar, de overheden kunnen de elektriciteitsrekening niet meer betalen. Dus alle verlichting langs de wegen gaat uit.
Ja. Nou ja, nee, met dit soort intelligente koppelingen kan je dat wel makkelijker doen. Is wel waar. Nee, ik vind echt
dus dankzij Opel?
Ja, precies. Besparen wij met z'n allen hoop geld. Nou. Want het mag maar even gezegd worden.
Nou.
Ja, en op de langste dag. De auto is er nog niet, hè? Laten we wel zeggen.
Oh ja.
Dat is nabij.
Ja. Ja? Hoe lang nog?
Productie start eind van het jaar. En dan is hier begin 2021.
Okay. Oeh, dat is jammer. Maar dan hebben we het zo wel.
Ja. Maar samenwerking met PSA, natuurlijk.
Uiteraard.
Wat is daar het profijt van bij deze Mokka?
Nou, uiteraard dat we gebruik maken van van een van de twee platformen binnen de PSA-groep, waar heel veel modellen op worden gebouwd. En wat een enorm voordeel is van zo'n platform, is dat we alle varianten daarop kunnen bouwen. Elektrisch, maar ook benzine, diesel. En zo doen we je heel flexibel om in te spelen op de vraag vanuit de markt.
Ja, en waar zit de vraag? Dus niet met diesel denken, vooral benzine, of ook een beetje elektrisch?
Zeker ook een beetje elektrisch. Dat is voor ons natuurlijk absoluut heel belangrijk. Dat we die auto meteen ook als elektrische variant brengen.
Ja. Maar hij komt 2021, hè? Dus dan hebben we die bijtelling is gaat van 8 naar 12%. Hey. Dus is er dan, hoe is de casus dan nog? Of hebben jullie nog niet gezitten rekenen met z'n allen?
Nou goed, kijk, de vraag naar elektrisch, die zal er absoluut zijn. De stimulans is er ook. Zeker ook als je bijvoorbeeld naar privé kijkt natuurlijk, met de subsidiëring.
4000 euro. Ja, als die tegen die tijd niet al op is, dat potje.
Nee, maar goed, het volgend jaar is weer een nieuw potje.
Ah, okay.
Totdat daar het subsidieplafond weer voor. Ja. Wat dat betreft zijn we heel mooi op tijd. Begin 2021. We profiteren nog optimaal van het potje.
Maar ze moeten nu bestellen om gewoon januari.
Dat kan nog niet. Dat zal de zomer kunnen, maar ruim op tijd om daar optimaal van te profiteren.
Maar de leaserijder ga je dus wel missen waarschijnlijk met deze Mokka.
Dat denk ik zeker niet. Die gaan we ook bijna halen. En de Mokka is er ook met reguliere motoren.
Ja, oké, maar degene die elektrisch wil leasen vanwege die bijtelling. Als de mensen die willen leasen en Opel willen rijden, die kunnen naar de Corsa, maar...
Ja, maar goed, een bijtelling van 12% is nog steeds aantrekkelijk. Hè. Laten we dat niet vergeten ten opzichte van het normale kortingstarief. Dus.
Ja, dat is natuurlijk ideaal. Even, jullie hebben ook nog de Corsa E. Daar gaat natuurlijk een speer mee. Maar je zag het alleen nog niet terug in de cijfers. De automarkt gaat natuurlijk niet fantastisch. Maar Opel duikt ook nog wel ietsje eronder, zeg maar, de benchmark die het zou moeten zijn.
Nou, als je naar de Corsa kijken, Corsa E, die productie is natuurlijk nog niet zo lang opgestart. We hebben te maken gehad met fabrieken die stilgelegd zijn in verband met de coronacrisis. Die zijn weer opgestart en de Corsa's komen er nu aan. En als je het specifiek hebt over de Corsa E, hebben we daar een aardige orderportefeuille van. De productie van fase 3 is laden is gestart. Ja. Dus daar is voldoende voor in de aanbieding.
Maar is die verkoopdaling dan echt alleen maar te verklaren door corona? Of is er meer aan de hand? Want volgens mij missen jullie ook gewoon wel echt een volumemodel op dit moment.
Ja, je refereert ongetwijfeld aan de Opel Karl die we tot vorig jaar in het assortiment hadden. Die is uit productie gegaan. En dat is voor Opel in Nederland inderdaad wel een ding. Het heeft inderdaad tot gevolg dat ons marktaandeel iets gedaald is. En dat moet voor een deel zeker worden opgevangen door de Corsa.
Ja, maar die is een klap duurder.
Die
toch
is
een kort.
Ja, nee, die auto is wat duurder. Ja.
Komt er nog weer een Opel onder de Corsa? Een nieuwe Karl?
Speculeren over onze modellen, dat is over het algemeen niet mijn sterkste punt.
Jij hoort ook wel eens wat.
Daar is op dit moment geen sprake van. Nee. Dat biedt.
Wel echt jammer natuurlijk, hè, want zolang ik de automarkt volg en ver daarvoor was Opel jarenlang gewoon het best verkochte merk in Nederland. Dan kon je gewoon, januari kon je dat al neerschrijven, 36 jaar lang.
Klopt, ja. Dat is weer een tijdje.
Waar is die tijd gebleven?
Dat is op zich geen een doel op zich. En wij kennen de afgelopen jaren hele mooie prestaties. Met de top 3 notering in de Nederlandse markt. Wij hebben nu een wat beperkter aanbod aan aantallen modellen. Met name ook in dat A-segment. Overigens zie je dat bij andere fabrikanten dat A-segment ook langzaamaan aan het verdwijnen is. Het gaat er voor ons vooral om dat we goed presteren met de modellen in de segmenten waar we aanwezig zijn. En we zijn in de segmenten aanwezig waar potentieel zit en waar ook groei zit. En zeker met de nieuwe Mokka gaan we daar weer een hele belangrijke slag slaan. Daar ben ik van overtuigd. Ook als je kijkt naar wat de Mokka tot nu toe heeft gedaan in Nederland en in Europa.
Ja, maar het is nu een compleet nieuwe Mokka met een hele andere look. Dus gaan de huidige Mokka-rijders, denken die van, oh, dat is wel weer leuk, lekker fris, of jagen ze weg?
Nee, ben ik van overtuigd dat die daar zeker voor openstaan. Ja. Ja, goed, als je die auto ziet, het is voor mij makkelijk om te zeggen dat het fantastisch mooi ding is.
Ja, we hadden het niet anders van je verwacht natuurlijk. Maar
die Opel in jaren heeft.
Seks op wielen is die Mokka.
Dat is
een nieuwe manta, jongen.
Wat voor mij altijd wel een goede graadmeter is, als ik dan in diverse automedia kijk wat de reacties van de lezers is online. En ik moet zeggen dat ik daar vrijwel geen negatieve reacties zie. Het zijn bijna alleen maar superlatieve. En dat geeft aan dat het model wel meteen al omarmd wordt.
Ja, klopt.
Dankjewel Jeroen Maas van Opel Nederland om te vertellen over de nieuwe Mokka. En die is natuurlijk online te zien. Ik denk dat Nout ook wel een fotootje op Twitter zal zetten. Ja, BNR Autoshow. Ja, ga dat volgen.
Precies.
De Nationale Autoshow.
Gaan wij even wat autonieuws doornemen. Wouter, de rekenkamer kraakt de belastingkorting op elektrische auto's. Ja. AI. Nou, ja. Ga je met de Mokka AI straks?
Ja, precies. Nou, daar zit dan ook wat minder korting op, hè, als die 2021 op de markt komt. Ja, het is een kostbare manier om CO2-uitstoot terug te dringen. Een belastingderving. Je krijgt natuurlijk belastingkorting op een, noem eens even een Tesla Model 3, want dat voorbeeld hebben we hier dan, of een Model X. Je geeft zeg maar mensen een korting op de belasting. En nou ja, dan hoeveel tonnen CO2 je best bespaart, ja, kan je gaan uitrekenen. En dan komen zij voor een Model X bijvoorbeeld, dat is de slechtste, die de slechtste besteedt, maar €3168 kost dat om dan een beetje CO2 te besparen. Dat is eigenlijk te veel, het is te duur.
Ja.
En dan moet je er ook nog van uitgaan dat er niet al te veel biomassa wordt gebruikt om CO2, om elektriciteit op te wekken. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo milieuvriendelijk. Wat je hier tegenin kan brengen is dat je, als we toch elektrisch gaan rijden, dan wil je misschien alvast die infrastructuur hebben. Je hebt ook wel lokale uitstoot. Het is niet alleen maar CO2 wat natuurlijk slecht is, maar wat minder geluid in de stad. Elektrische auto's harder rijden, heb je evenveel geluid als met een verbrandingsmotor.
Ja, fijnstof maakt ook niet zo heel veel uit.
Nee, maar wel natuurlijk de noxen en de andere dingen die ook uit een uitlaat komen, scheelt het wel.
Ja, je zou kunnen zeggen, de kosten gaan voor de baten uit in dit geval. Misschien. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren.
Ja, en wat wel een nadeel is, wij zijn vroeg met infrastructuur voor snelladen bijvoorbeeld. Maar we hebben eigenlijk snelladers, heel veel, die eigenlijk het woord niet waardig zijn. Okay. Nee, als je 50 kilowatt of 43, dan denk ik, ja jongens, dat schiet eigenlijk niet op. Nee. Dus. Wat dat betreft hadden we misschien niet zo voor moeten lopen.
Volkswagen heeft de vernieuwde Arteon gepresenteerd, inclusief de
Shooting Brake.
Ja.
Dus voor als je wil jagen, dan kan je daar je geweer achterin leggen. Dat is tenminste waar de naam ooit vandaan is gekomen. Niemand die associatie nu nog legt, behalve je natuurlijk nu. Maar
sterk.
Mooi ding. Gaaf. Ik vind het mooi.
Ik twijfel nog een beetje.
Nee, ik vind Arteon sowieso wel een mooie auto. Je ziet ze bijna niet, dus dat maakt het ook wel bijzonder. Ja. Het is dus ook niet gelukt qua verkoop in Nederland. Duitsland zie je ietsje vaker, maar ook niet. Ik heb het idee dat ze er meer van hadden verwacht.
Terwijl het natuurlijk kwalitatief waarschijnlijk een hele goede auto is.
Nee, vast, ja. Als het niet verkocht wordt, dan is het geen idee eigenlijk.
Nee.
Daar heb ik niet.
Nee. Over die kwaliteit, daar valt wel wat te zeggen bij een ander merk.
Ja. Tesla, daar is die weer. Nee, is echt verschrikkelijk. Ik doe ook altijd, als ik Model 3-rijders tegenkom, de vraag van, was jouw auto goed toen je hem kreeg? Ik ben nog niemand, maar dan ook nog niemand tegengekomen die niet iets had. En soms kleine dingen, maar soms ook gescheurde panoramadaken, andere gekke dingen. Dat is alleen maar mijn NS1 onderzoek. Ja. Maar gelukkig hebben we J.D. Power in de Verenigde Staten.
Dat is gerenommeerd.
Die
hebben goede cijfers. Die hebben het meestal wel goed voor elkaar.
Tesla wil overigens niet meewerken aan het onderzoek, wat overigens dan ook wel weer genoeg zegt, want dan weet ze het zelf ook wel. Het gaat over problemen per 100 auto's die worden gemeld. Doe eens een gok hoeveel problemen per 100 auto's een Tesla heeft.
100?
Nee, 250. Dus werkelijk, iedere Tesla heeft gewoon 2,5 defect, zeg maar, gemiddeld. Ja. En dus zijn er ook die 10 hebben. Nou, niet zo heel veel die 0 hebben waarschijnlijk. Ja, weet je, infotainment, lak, productieproblemen, gescheurde panoramadaken, on-call-systemen die niet werken. Nou, noem laadkabels die er niet bij zitten. Hebben we hier ook nog gehad in Nederland. Drama. Kwalitatief echt ruk.
De rijimpressie.
We gaan naar een nieuwe auto. Daar heb jij mee gereden.
Ja.
Dan vroeg jij nog, is dat jouw Audi, A3?
Nee, dat was niet mijn Audi.
Maar jij hebt ook geen A3?
Nee, precies.
Zal ik hem even laten horen dan? Even zelf terugschakelen. Nee, ik moet nog één versnelling terug, anders hoor je het niet. Oh ja, terug in de tijd. Een dieseltje met een handbak. Het rijdt gewoon echt ontzettend ontspannen, makkelijk op koppel. Kan hem niet laten afslaan. Ik kan eigenlijk niet zoveel misdoen. Hè, met die opgefokte benzinemotoren en zo. Tegenwoordig heb je natuurlijk turbo's. Daar hebben ze ook wel koppel onderin. Maar dit rijdt gewoon echt
heel erg lekker. En ik zit aan boord van best een fraaie auto. De nieuwe Audi A3. Helemaal weer bijgepunt. Nou, meer dan bijgepunt. Dat is natuurlijk echt een nieuw model. En het is niet een facelift. Wel gebaseerd op bijna hetzelfde platform. Het is het MQB-platform. Die term heb je misschien wel vaker gehoord. Dit is het MQB Evo-platform. Golf 8 staat daarop. Nieuwe Seat Leon, nieuwe Skoda Octavia, nieuwe Audi A3. Allemaal auto's die van dezelfde technologische basis gebruik maken. En het zit wel veel op en aan zo'n auto. Ik kijk voor mij en ik zie dat ik nog minder dan een halve tank heb. En ik heb best meelopen stampen net. 420 kilometer actieraan is nog. En het kan nog veel beter. Opgegeven verbruik is 3,5 liter per 100 kilometer. Gecombineerd voor deze versie. Het zijn nog niet echt hele dikke versies die leverbaar zijn voor de nieuwe Audi A3 Sportback. Bij de 30 TDI, 35 TDI, 30 TVSI en de 35 TVSI. Dan denk je 3,5 liter of 3 liter. Dat is lekker. Het gaat over een beetje het vermogen. Probeer ze daarmee aan te duiden. En 30, dat is wel zo ongeveer het instapniveau. Tenzij je een Audi A1 hebt. Daar heb je volgens mij ook een 25 TVSI voor. En die heeft dan 90 pk. Als ik dat goed heb onthouden. Dit is de diesel, de 30 TDI. Die heeft dan 116 pk, 300 Nm koppel. Hij heeft ook een topsnelheid. Is die noemenwaardig? 206 km per uur. Dat is natuurlijk meer dan voldoende. Eigenlijk best wel snel. Sprint naar de 100, 10,1 seconden. Het voelt wat langzamer aan. Maar dat komt misschien ook wel doordat dit soort auto's natuurlijk ook gewoon echt vreselijk stil. Het gaat allemaal makkelijk. En dat je denkt, het mag voor mij nog wel even. Hij zou er wat meer moeite voor mogen doen. Het zou allemaal nog wat harder moeten gaan. Maar dat, een beetje verneukeratief om het maar zo te zeggen. Verder wel erg prettige auto. Mooi onderstel ook weer. Is ook al opgevallen bij de Golf en de Leon. Dat heb ik toch daar best wel weer wat aandacht aan besteden. Even doorjanken in de versnellingen. Lekker hoor. Dan ga ik hier even links, denk ik. Ja, dat was ook leuk. Superleuk hier allemaal. Wat is de kracht van de Audi A3? Is natuurlijk uiterlijk en innerlijk. Het is gewoon echt een hele mooie auto om van buiten te zien. Maar ook interieur. Geen ouderwetse tellers meer. Maar dat Audi display. Wat je op allemaal verschillende manieren kan vormgeven. Met een grote kaart voor je neus. Of juist met een kleine kaart. Infotainment systeem. 10,1 inch groot. Met haptische feedback. Kan je ook gewoon opschrijven. Je bestemmingen. Dus met letters. Dat werkt ook gewoon lekker. Ik ga hier keren. Want het is hier een partij druk. Ik vind het helemaal niks.
Waar was je?
Ik ben even af te vragen waar ik was. Weet ik niet meer. Ergens heb ik gereden.
Oké. Ja, dat mag ik aannemen. Dat je wel ergens hebt gereden.
Ik heb ergens gereden. Ja. In Nederland. Wel op Duitse, Duitse platen.
Oh.
In handgeschakelde diesel. Dat was even geleden. Vanochtend ook een nieuwe Defender diesel gereden. Dus ik heb dit jaar al 2 keer in een diesel gereden.
Kijk aan.
En vandaag ook 1 keer getankt diesel. Dat ik ook denk, ik moet even de goede slang pakken. Serieus.
Hey, maar moest je wennen? Is de motor niet afgeslagen? Dat je dacht van, krijg een automaat en ik vergeet even te schakelen.
Nee, het rijdt eigenlijk wel lekker, zo'n diesels. Moet je niet verder vertellen. Okay. Nee, maar het is wel briljant.
Maar je bent positief. Leuk, virtual cockpit natuurlijk.
Ja, het is, lekker. Het is gewoon heel mooi. Ja, weet je, dat doet Audi altijd heel goed. Maar, het ziet er allemaal gelikt uit. En technologisch redelijk vooruitstrevend. Ja,
geen cabrio.
Geen cabrio, nee, dat is jammer. Hè? Dus ik weet niet wat ze wel gaan doen aan cabrio's. Een beetje die leuke dingen, die gaan er allemaal een beetje uit, hè? Jammer, ook bij Opel, die hadden vroeger een Cascade, die hebben ze ook niet meer.
Ja. Maar RS3 komen die wel naartoe.
Ja, allemaal wel aan. Dat vond wel. S3, ja, nee, zeker.
Alles wat echt goed is, dat blijft.
Ja, precies. Ja. Gewoon lekker knallen.
Prijs?
Vanaf €34.300 voor de 30 TVSI.
Oké.
Ik heb een 30 TVSI, dat is dan volgens mij. Ik heb echt geen idee. Ik weet het gewoon niet bij Audi met dit soort dingen.
Nee.
Het is of een 1 liter turbo met 110 of met wat ik veel en zoiets. Nou ja, met heeft pk's en hij heeft newtonmeters. En het is een benzine.
En het rijdt wel lekker.
Ja.
Ja, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts of Spotify. En hierna, Wouter, is wel bijzonder, ja, het programma van Wilfred Gené.
Dat gewoon doorgaat.
Wel gewoon, ja, doorgaat.
Nou, jeetje.
Hè? Al die fans, gelijk inschakelen, blijf luisteren.
Precies. Nou, en als je denkt, ik wil toch iets anders horen, abonneer je dan op onze podcast. En volg ons ook, Twitter, Facebook, Instagram. En mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meinert Schut.
Tot volgende week.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.